Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer De Keizer en de heer Ringma zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Vorige week zondag hebben wij van broeder De Kluiver vernomen dat hij zijn benoeming tot diaken heeft mogen aanvaarden. Kerkordelijk krijgt de gemeente de komende week de gelegenheid eventuele bezwaren tegen de procedure of leer en leven schriftelijk en ondertekend in te dienen bij de scriba. De bevestiging zal Deo Volente worden gehouden in de morgendienst van zondag 20 april. Aanstaande vrijdagavond 11 april kunt u van 7 uur tot 9 uur spullen komen brengen voor de rommelmarkt van de open dag van 17 mei. Als u grote spullen heeft die opgehaald moeten worden, kunt u deze week bellen. Verdere gegevens vindt u in de in en om. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee A. van Vuren uit Amstelveen. Namens de kerkenraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, gaan wij nu samen zingen van de morgenzang. Daarvan de versen 5 en 6. Verlicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. En ook het zesde vers van de morgenzang. Morgenzang, de versen 5 en 6. Gemeente, doen wij dan nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen we samen zingen Psalm 108, daarvan het eerste vers. Psalm 108, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. U deed misschien gemeten, waarom komt hij nu beneden staan? Maar dat heeft te maken met het feit dat ik van jongs af aan last heb van hoogtevrees. En dat kan ons heel lastig zijn tijdens het preken. En de kerkenraad vond het goed dat ik hier ging staan. Dus vandaar, ik hoop dat ik ook figuurlijk dan wel dichter bij u kom te staan. Wij willen nu samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, almachtig en trouwe God en Vader in ons Heer Jezus Christus. Wij danken u hartelijk dat wij als uw gemeente, als de paasgemeente, zo ook op de tweede zondag na Pasen hier bijeen mogen zijn in uw huis. Dat u ook in deze grote stad een plek geeft waar uw gemeente kan samenkomen. Allereerst, dat is het allerbelangrijkste, om u te ontmoeten, om u te aanbieden. En daarom heet het toch ook de eredienst, dat wij u zouden groot maken in onze gebeden, in onze dankzeggingen, maar ook in ons lied. En heren, dan zijn er vele duizenden ook vanmiddag geweest die een andere God hebben aanbeden, de God van de voetbal. En heren, dan beseffen we ook dat wij niet beter zijn. Wij bidden u hier ook voor al die duizenden die zich misschien blij maken met datgene wat ten diepste geen waarde heeft en wat ook eenmaal vergaat, de God die hen niet kan redden als het erop aankomt. Maar u bent de God van alle genade en u bent uit op ons behoud. En ook zo, wanneer wij u hebben leren kennen, dat u ons geestelijk wil verdiepen. En daarom mogen wij ook samen zijn in uw huis. Heere God, geef dat er onder ons velen mogen zijn die zijn levend gemaakt, opgewekt uit de geestelijke dood, met Christus Jezus, levend gemaakt om te leven voor u, om te wandelen in een nieuw godzalig leven. Maar Heere, wat hebben wij ook na ontvangen genade nodig, dat u komt met de kracht van uw woord en geest. Want we sukkelen zo makkelijk weer in slaap, in de slaap van de zonde. Heer, ook uw kinderen hebben daar last van. Ze zijn nergens te goed voor en ze zullen dat ook belijden, omdat ze hun eigen hart hebben leren kennen. En nu smeken wij van u, Heere, geef dan, als er van die kinderen van u zijn, Heere, die zo zijn weggezakt, dat u ze vanmiddag in de kraag grijpt en ze geestelijk wakker schudt, opdat ze mogen opstaan, opdat Christus over hen zal lichten. Maar Heer, het kan ook zijn dat er onder ons zijn die uit gewoonte samenkomen hier in uw huis, die ook zo wellicht zijn opgevoed en het beseffen dat het er helemaal bij hoort, dat het niet zonder kan, dat u ons daartoe roept en de klokken laat luiden. Maar die geestelijk toch nog ongevoelig zijn, Heren, voor u en voor de dingen van uw koninkrijk. Die nog onbekeerd door het leven gaan en eigenlijk bungelen op de rand van de eeuwige afgrond. En nu bidden wij van u, Heren, wilt u dat wonder doen vanmiddag in hun leven, dat ze aangeraakt worden. En dat ze niet meer kunnen blijven liggen in de slaap van de dood, van de geestelijke dood. Dat ze een opgewekt leven mogen kennen, dat ze met al hun schuld bij u terecht mogen komen. Bij de Heer Jezus, de gekruisigde die ook is opgestaan, die graf en dood heeft overwonnen. Heer, geef dat ook onze jongeren vanmiddag mogen ervaren dat dat woord van u heel dichtbij komt. Dat het staat helemaal in de praktijk van ons leven. Dat het zo actueel is. Dat het lijkt dat het voor vandaag is geschreven. Heer, geef dat ook de ouderen het zo mogen ervaren. Wij bidden u voor de kerktelefoonluisteraars, voor al degenen die met ons verbonden zijn. Heer, dat ook zij een rijk gezegende dienst mogen ontvangen uit uw hand. En Heer, ook al verdienen wij dat niet, u kunt toch, Heer, niet van uw belofte af. En daar pleiten we op ook vanmiddag. Ach, Heer, zie ons aan in de Zoon van uw liefde, in wie al uw beloften ja en amen zijn. En wilt u zo ons zegenen, en dat we het ook beseffen, dat de lege plaats, dat die ook gevuld zijn met de engelen, die toezien hoe wij luisteren naar het woord van u, de levende God. En dat we beseffen, het is niet de mens die tot ons spreekt, maar het is de levende God zelf, die spreekt door de mond van zijn dienaar. Heer, open ons hart en geef ons acht te geven op uw woord voor het eerst of opnieuw. En zegen heel uw gemeente over het rond der aarde. Doe uw heerlijk koninkrijk komen. En wil ook ons allen deelgenoot maken van dat heerlijk heilgeheim. Heren, dat vragen wij van u. Alleen uit genade. Om Christus wil, de Zoon van uw liefde. Amen. Gemeente, wij willen samen lezen Efeze 5, vers 1 tot en met 21. Efeze 5, vers 1 tot en met 21, dus de eerste helft van Efeze 5. Er staat in het kader van de heiliging van het leven, vermaning tot navolging van God, staat erboven. Efeze 5, vanaf vers 1, daar lezen wij Gods woord aldus. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden gelijke de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onrein of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zijn. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Daarom wees niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heren in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus, elkaar onderdanig zijnde in de vreze God. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook in hun hart bewaren. Je hebt al begrepen, gemeente, de tekst voor de prediking van middag is Efeze 5, daarvan het 14e vers. Wil u het woord van God bedienen aan de hand van Efeze 5, vers 14? Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Tot zover de lezing van de tekst. U krijgt gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen van de lofzang van Zacharias, daarvan de versen 4 en 5. De lofzang van Zacharias, het 4e en ook het 5e vers. Wakker worden. Hey, oh, word eens wakker. Wellicht, jongeman, jonge dame, stond je moeder vanmorgen zo te roepen onder aan de trap. Maar bleek tegen dovemans oren gesproken. Want jij sliep zo vast, al zouden ze bij wijze van spreken een kanon bij je hebben afgeschoten, dan nog zou je niet wakker geschrokken zijn. Hè? Want jou is dat gegaan, je was tot in de vroege uurtjes vannacht op stap geweest en je had een paar pilsjes te veel gedronken. En je sliep zo vast. En je moeder maar roepen vanmorgen. Ten slotte liep ze je slaapkamer binnen en ze trok de gordijnen open. Jo, Stefan, wakker worden. Maar geprikkeld zei je, ach mens, zeur toch niet, laat me met rust. En je draaide je nog eens om en je sliep rustig verder. Totdat het je vader te gortig werd. En driftig stormde hij naar boven en hij rukte het dekbed van je af en hij sommeerde. En nou wakker word jij, opstaan vlug een beetje. Want over 3 kwartier dan moet je al in de kerk zitten. Ja, gemeente, dat willen blijven liggen, hè? Zo ging dat vanmorgen dan bij die jonge vriend. Maar gaat het bij uw broeder door de weeks ook niet vaak zo? Dat je wekken gaat, 's morgens vroeg? Ja, je zet hem af. Nog eventjes blijven liggen. En je snurkt dan weer verder met alle gevolgen van dien. Gevolg ook dat je te laat op kantoor komt. Wakker worden. Opstaan, dat valt niet altijd mee. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Vooral als je bed zo lekker warm is. En toch, opstaan om naar de kerk, naar school, naar het werk te gaan. Je komt er niet onder vandaan. Want anders dan wek je het ongenoegen van de Heere God, van de schoolleiding of van je baas op. Met hele nare gevolgen dikwijls. Wakker worden. Ja, die oproep klinkt ook vanmiddag hier in de Maranatha-kerk. En die is gericht aan het adres van alle kerkslapers. Bij die kerkslapers moet u dan niet direct denken aan mensen wier oogleden wel eens zwaar worden tijdens de kerkdienst. Die zitten te knikkenbollen onder de preek. Dat komt natuurlijk ook wel eens voor. Misschien uw buurman of uw buurvrouw wel. En dat past natuurlijk al helemaal niet. Want stel nou voor, je zit ergens op visite en je gastheer die praat tegen je, maar jij zit dan te slapen. Dan komt het toch over als een uiting van ongeïnteresseerdheid, zo van man, je verhaal boeit me helemaal niet. Hoeveel te meer is het beledigend voor de heilige God als je zit te slapen terwijl hij tot je spreekt door de mond van zijn dienaar. En natuurlijk mogen wij een oud en zwak iemand en iemand die een slapeloze nacht achter de rug heeft, daarover niet te hard vallen. Maar anders ligt het toch wel als het gaat om een jongere die zondagsnachts pas om 2 of 3 uur is thuisgekomen. Slapen in de gemeente van Christus, de opgestaande, dat past niet. Want de gemeente van Jezus is immers naar haar wezen een opgewekte gemeente, een paasgemeente. En dat geldt dan natuurlijk vooral geestelijk. Het gaat erom dat geestelijke slapers in de gemeente vanmiddag worden wakker geschud. Wakker worden, opstaan. Dat is nodig om straks de hemel binnen te gaan. Nou, daarover gaat het in de woorden van onze tekst. En het is gemeente de apostel Paulus die als een bezorgde vader zich buigt over zijn kinderen om ze te wekken. Mensen wakker worden voordat het te laat is. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Beter gezegd, het is de hemelse vader zelf die die wekroep laat horen. Want ja, ons tekstwoord, je kunt dat wel nalezen aan de hand van de tekstverwijzingen. Ons tekstwoord is immers een samenvoeging van 2 teksten uit Jesaja. Jesaja 16 vers 19 en Jesaja 60 vers 1. Sta op. Uw licht komt en de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Het is dus God zelf die die geestelijke slapers oproept om wakker te worden. Daarom zegt Hij, zo luidt onze tekst, en Hij, dat is de Heere God zelf. Ontwaakt, gij die slaapt. Ja, hier worden oud-testamentische bijbelwoorden tot klinken gebracht. Maar het neemt denk ik ook niet weg dat ook zij gelijk hebben. Die zeggen dat het hier gaat om een paaslied. Een hymne uit de dagen van de apostel Paulus. Een lied dat gangbaar was onder de christenen. En dat het gaat om een lied dat blijkt ook wel uit de dichtvorm in de grondtaal. Het is een lied waarmee men de ongelovigen wilde doen ontwaken uit de geestelijke dood. Een opwekkingslied dus in de diepe zin van het woord. Dat diende als evangelisatiemiddel. Maar dit schriftlied diende tegelijkertijd als middel om elkaar als gelovigen scherp te houden, waakzaam te doen blijven. Ja, dat is altijd maar het beste, hè, dat we in ons lied dicht bij het woord van God blijven. Het woord van God zelf aan het woord laten komen. Want als we dat doen bij het creëren van een lied, dan kan er toch niets van de mens insluipen, laat staan allerlei dwalingen. Nou, Paulus die staat zo gezegd bij het bed van de gemeente van Efeze en hij toetert een als ware in het oor. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Ja, let erop, gemeente, Paulus zingt geen slaapliedje. Slaap, kindje, slaap. Dat doet de duivel wel, hè, jongens en meisjes. Die is heel bedreven in het zingen van slaapliedjes. En hij probeert ons zo in slaap te wiegen. En derhalve moet de prediking geen zoetig slaapliedje zijn, maar een krachtig paasappel. Want christendom is heel iets anders dan christendommelijkheid. Maar tegen wie heeft apostel Paulus het eigenlijk? Wie zijn nou die kerkslapers? Nou, op dit punt gaan de wegen uiteen. Zogezegd tweeërlei uitleg. Er zijn mensen die zeggen, kijk, Paulus richt zich hier tot de onbekeerde gemeenteleden te Efeze. Tegen hen die in het midden van de gemeente nog dood zijn in de zonde en de misdaden. Want ja, er is natuurlijk altijd kaf onder het koor. Nou, als je die tekst op zich neemt, los van zijn verband, dan zou dat inderdaad kunnen. Gericht tot de onbekeerden. Maar sterker staan echter diegenen die zeggen, gezien het verband, de context, moet Paulus het wel hebben tegen de ingeslapen gelovigen, de kinderen van God. Want onze tekst is immers als de rivier waaruit dan de delta, de rivierarmen van de verzen ervoor en erna voortvloeien. En hebt u al gemerkt bij het lezen, daarin gaat het dan telkens over het paasleven waarin de gelovigen hebben te wandelen. Paulus heeft het dus tegen de kinderen van het licht, de geroepen heiligen. Mensen die wederom geboren zijn, die met Christus zijn levend gemaakt en die krachtens Pasen met hem uit de dood zijn opgestaan om te wandelen in een nieuw godzalig leven. Al hebben natuurlijk ook alle onbekeerden deze oproep evenzeer nodig. Ze is hier toch gesproken aan het adres van de opstandingskinderen. Nou ja, onze vaderen waren wijs. En die kanttekeningen van de Statenvertalingen, daarin wordt dan gekozen, heel slim, voor een combinatie van beider uitleg. Dus een woord zowel voor de onbekeerden als voor de kinderen van God die in slaap zijn gevallen. Allereerst, als wij dan maar bedenken, gemeente, dat dit paasappel vooral allereerst bedoeld is voor de kinderen van God. U zegt, ja, maar die zijn toch al opgewekt, die zijn toch al wakker? Nou, blijkbaar niet. Beter gezegd, niet meer. Ze zijn weer in slaap gesukkeld. Een van de ouderlingen zei voor de dienst, u bent de wakkere dominee. Nou, ik hoop dat het waar is in geestelijk opzicht. Ik mag het ook wel geloven, hoor. Maar gemeente, wij zouden zeggen, die kinderen van God, die zijn toch al wakker? Nou, blijkbaar niet. Beter gezegd, niet meer. Ze zijn weer in slaap gesukkeld. Dat wil zeggen, de betekenis, de heilsbetekenis van Goede Vrijdag en van Pasen leeft niet meer zo voor hen. De Heere wordt niet meer geloofd en geprezen vanwege ondervonden genade. De gelovigen hebben de eerste liefde verlaten. Ze zijn verachterd. Ze zijn achterop geraakt in de genade. Om in het beeld van de tekst te blijven. Ze zijn op bed terechtgekomen en in slaap gesukkeld. En dat nota bene na Pasen. Mijn gemeente, laten we dat slapen maar eens even nader bekijken. Dat is wel nodig. Ja, lichamelijk gezien is natuurlijk een geweldige zegen voor een mens als hij goed kan slapen. Want je lichaam herstelt dan, ontvangt nieuwe bouwstoffen, zodat je weer uitgerust kunt opstaan en aan je werk gaan. Maar geestelijk slapen, dat is nou juist gevaarlijk. U begrijpt Paulus, hij gebruikt dat slapen hier in een negatieve zin. Vele gelovigen daar in Efeze waren in slaap gevallen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Nou ja, hoe gaat het dan? Wie slaapt, die weet nergens wat van, hè? Slapen is in de Bijbel dan ook dikwijls het beeld voor de dood. Tussen de slaper en de dode is zo op het eerste gezicht nauwelijks enig verschil. In zeker opzicht lijken ze zelfs op elkaar. Want beide zijn zich niet bewust van het leven. Misschien dat wanneer je eigen man of vrouw ligt te slapen, je soms wel eens denkt. Die ander leeft toch nog wel? Ademt hij of zij nog wel? Die ander ligt dan zo stil dat je haast gaat denken dat hij gestorven is. En zo is het natuurlijk ook omgekeerd. Soms staan mensen bij de baar van een gestorven geliefde en dan zeggen ze, hij ligt er zo vredig bij. Het lijkt wel alsof hij slaapt. Nou, trekt u de vergelijking dan maar door. Een geestelijk dode, die weet niets van het geestelijk leven af, want hij kent de opstandingskracht van de Heer Jezus niet. Maar ook een kind van God dat in slaap is gevallen, is zich daar ook niets van bewust. Ja, gelukkig maar, als een gelovige slaapt, dan is het leven er nog niet uit, maar hij lijkt wel dood. En dat is zo aangrijpend. Dan lijkt dat alsof er nooit iets in zijn of haar leven is gebeurd. Alsof er nooit iets van de Here is geweest. Hij of zij leeft er niet in. Laat staan dat hij het zou uitleven. En als er ergens weinig van uitgaat, dan is het wel een kind van God dat slaapt. Dan is de blijde glans, de kracht van Pasen er helemaal af. Dan is alles zo dof en zo duf. Herkent u het misschien bij uzelf? Ja, broeder, zuster, dat was vroeger wel anders, hè? Weet u het nog? Hoe de Heer u aanraakte onder de prediking van het woord en u tot leven bracht. Weet u het nog? Hoe Gods licht de duisternis van uw godsvervreemding verdreef. Hoe je te kwaad kreeg benauwd onder je zondeschuld. Maar ook hoe blij en tevreden je was toen je gelovig mocht zien op het lam dat je zonden op zich nam. U, en jij herinnert het zich toch nog wel. Wat was je toen geestelijk teergevoelig, hè? Uit iedere preek peurde je wel iets van honing. Zoals een bij dat doet, die gaat van bloem naar bloem. Maar nu, de hemel verkwikt niet en de hel verschrikt niet. Wees eens eerlijk. Wanneer heb je nou voor het laatst getreurd, gehuild om je zonde? Hoe lang is nou geleden dat je werkelijk vreugde in de Heer hebt gesmaakt en in zijn dienst en vol overgave hebt gezongen van zijn eeuwige goede tierenheden? Kijk, van iemand die slaapt, zeggen we wel eens gekscherend, ziezo, die is zich van de prins geen kwaad bewust. Nou, dat is het hem nou juist. Die geesteloosheid zonder besef van het kwaad. Kijk, van een misdadiger die lichamelijk in slaap is gevallen, kun je nog zeggen, ziezo, die kan nu geen kwaad. Maar een geestelijke slaper kan wel kwaad. Want deze slaap maakt je geestelijk passief. Je komt op non-actief te staan. Er is niet meer het zoeken van het aangezicht van de Here, het werken aan je zaligheid met vrezen en met beven. Je raakt je tere afhankelijkheid kwijt. Je leeft niet meer dicht bij de Here. Je gebedsleven gaat kwijnen. En als je al je Bijbel nog leest, dan doe je het eigenlijk alleen maar plichtmatig. De preek, ach, die doe je ook al zoveel niet meer. Het lijkt wel alsof ze over je hoofd heen gaan. Je begint zelfs te sloffen met de kerkgang. Hoe anders was dat voorheen, hè? Wat stond je toen in vuur en vlam voor de dienst van de Here? Wat was je toen enthousiast, leergierig, ijverig? Maar nu is alles zo dor en zo dood. En wat had je toen een afkeer, hè, van de zonde? Wat voelde je haarscherp aan, waarmee je de Heer verdriet deed in je leven? Hoe dat lag allemaal zo teer, maar nu, alles kan ermee door. Wees maar eerlijk, dat ging allemaal heel geleidelijk. Hè? Haast ongemerkt dommelde je in slaap. Stap voor stap gleed je af, steeds verder. Je geweten ging al minder spreken. Ja, dat gaat doorgaans samen. Passiviteit in het gebruik van de middelen. En passiviteit in de geestelijke strijd, zodat je het kwaad niet meer mijdt en bestrijdt. Dat gaat dikwijls samen. Het is natuurlijk moeilijk aan te geven wat nou het eerste is. Wie inteert op gebed, bijbellezen en kerk gaan, die wordt gaandeweg minder weerbaar en minder alert. En anderzijds wie het kwade gewoon gaat vinden, diens omgang met de Here en zijn woord gaat afnemen. Zoals de spreukendichter dat zegt, wie zijn oor afwendt om de wet te horen, diens gebed zelfs is de Here een gruwel. Dan voel je het wel, dat je dan niet bij de Here hoeft aan te komen als je zo leeft. Een gemeente, wat kan een kind van God zo bezien ver heen zijn, hè? Dat je zo inslaapt, dat je niet meer waakzaam bent. Dat kan zo ver gaan dat er geen wezenlijk verschil meer merkbaar is tussen jou en je onkerkelijke buurman of je collega op kantoor. Als geestelijke slaper dan wen je op de duur aan alles, zelfs aan de zonde. Je ziet het erge er niet meer van, je hebt er ook geen last meer van. Je koestert jezelf in het bed van je God onterende gewoonte. Je slaapt in de zonde en je vindt het nog lekker ook. Wat is het dan nodig dat je wakker gemaakt wordt? Dat je stevig wordt aangepakt? Zoals die jonge man, hè? Aan het begin van de preek. Nou, vader Paulus, hij slaat hier het dekbed zogezegd op. En dan komt er heel wat openbaar. Allerlei zonden worden dan met naam en toenaam genoemd. Paulus zegt niet, oh, we zijn allemaal verdoemelijke zondaren. Nee. Hij wijst het ook heel concreet aan en er komt er heel wat openbaar. Allerlei zonden worden met naam en toenaam genoemd, heel concreet. Dan moet u op letten, dan noemt Paulus er 6. Streffend, want is 6 niet het getal van de duivel, 666? 6 van die zonden noemt hij zomaar even. Nou, als eerste noemt hij dan de hoererij. Letterlijk staat er in het Grieks dan porneia. Daar is het woord porno van afgeleid. Maar Paulus zet met dat woord porneia, hij gebruikt als het ware een noemer om daaronder te zetten allerlei seksuele uitspattingen. Je kunt ook denken aan incest, buitenechtelijke relaties en noem maar op. En Paulus noemt ook de onreinheid, dat is nog een breder woord, dat slaat eigenlijk op alle onzedelijke gedragingen. Hij noemt ook de gierigheid. En in dit geval is dat het begeren, het seksuele begeren, waarbij het gaat om de man, de vrouw van een ander. Daar zelfs maar over te praten, dat past de gelovige niet, zegt Paulus. En toch komt het voor in de gemeente van Efeze. Wel actueel en herkenbaar, vindt u niet? En het is een teken van ingedut zijn als wij daar vandaag de dag geen kwaad meer in zien. Ah, moet kunnen, zeggen we dan. Wel even nou toch in een andere tijd, dominee. Tenminste, dat zeggen de catechisanten in Amstelveen wel eens. En als je dan in alle ootmoed, hè, als ambtsdrager, iemand in de gemeente daarop aan wil spreken, dan krijg je dikwijls de wind van voren. Bemoei je met je eigen zaken, zeg. Ben jij dan soms zo'n heilige? Velen die zeggen nog nooit een scheve schaats gereden te hebben, die laten zich wel bedwelmen door allerlei prikkelende lectuur en films, vunzige sites en webcams. En voor je het weet, jongelui, dan raak je erin verstrikt en probeer er dan maar eens uit te komen. Zoals die ouderling die mij eens bekende dat hij jaren terug via internet zo verslaafd is geweest aan de porno. En hij zei, dominee, zo verschrikkelijk. Ik heb 10 jaar nodig gehad om weer een zuiver seksueel leven te krijgen. Ja, daar kom je niet zo makkelijk uit. Dat kan alleen maar door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En er gaat van deze dingen zo'n geweldige kracht uit, gemeente, dat Paulus zegt, je moet niet eens over de details willen praten. Doe je het wel, dan loop je gevaar daardoor verkeerde gevoelens wakker te roepen. Nou, Paulus haalt nog meer onder het dekbed vandaan. Hij noemt nog 3 zonden. En die lijken dan wat kleiner, onschuldiger. Maar het zijn zonden die evenzeer mond en hart vervuilen. Hij noemt oneerbaarheid, zot geklap of gekkernij. oneerbaarheid, dat wil zeggen onkies en onkuis taalgebruik, gore taal, schuine moppen. Hij noemt ook zot geklap en gekkernij, dat wil zeggen platte scherts en het te draak steken met mensen en gevoelens. Nou, eerlijk gemeente, later er onze gesprekken op onze verjaardagen en recepties is op nakijken. En ook die amusementshows op de tv, Paul de Leeuw of zo, die zitten daar toch vol van, gemeente, van die onzuivere ingrediënten uit vers 4. Kom, kom, domineetje, er zijn toch wel ergere dingen, denkt iemand bij zichzelf. Ja, maar fout is fout. En voordat je het weet, ga je dat hele sfeertje ook gewoon vinden. En tenslotte zie je er ook geen kwaad meer in. Apostel Paulus, hij komt om ons wakker te roepen. Sta op, zegt hij, en houd je er verre van. Want het werkt zo bedwelmend. Het verdooft je geest en het drukt je geestelijke gevoelsleven dood. U zegt, ja, maar hebben dan ook de kinderen van God die waarschuwing nog nodig? Kinderen van het licht, die hebben toch niet de neiging om zich bezig te houden met de werken der duisternis? Ach, wie zichzelf een beetje heeft leren kennen bij het licht van de Heilige Geest, die zal toch zo niet praten? Dan wijzen we toch niet hoogmoedig naar de fouten van anderen, omdat je ervaart dat je eigen hart niet deugt. Dat dat vaak een vat is waarin de ongerechtigheid huist en bruist. Een bron van verkeerde gedachten en verlangens. Juist Gods kinderen hebben deze oproep zo nodig. Laat seksuele onreinheid, verkeerde praat, mens en God onterende lol onder u niet voorkomen. Maar laat je bestaan doortrokken zijn van de heerlijke gedachtenis van Christus bitter lijden en sterven. En ook zijn opstanding. Ga liever naar bed met een bijbeltekst in je hart, dan met een troebele film op je netvlies. Want sinds je met Christus bent opgewekt, heb je, mijn broeder en zuster, niets meer in dat zondegraf te zoeken. En doet de gemeente dat vanmiddag alstublieft niet af als een zedenpreek, als moralistisch of als wettisch. Want ten diepste spreekt hier Christus zelf. Zoals die liefdevolle moeder die haar dochter, haar zoon wil wekken door die gordijnen open te schuiven of het licht aan te knippen. Zo is Christus hier bezig. Hij zelf komt als het ware bij je zondebed staan vanmiddag en hij knipt het ontdekkend licht aan. En je daar niets van aantrekken, dat zou zoveel zijn als zeggen, Heer Jezus, ga alstublieft weg. Hou op met dat vrome gezeur, doe dat licht uit. Om je dan vervolgens om te draaien en rustig verder te slaan. Maar hoor de stem van de opgestaande geliefde. Het is Pasen geworden. De dag is al lang begonnen. En waarom slaap je dan nog? Is het niet veelzeggend, gemeente, hoe de paasgeschiedenis in Marcus begint? En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij tot het graf als de zon opging. Hoort u het? Heel symbolisch, hè? Als de zon opging. Dat wil zeggen, nu staat de paaszon al hoog aan de hemel. En dan nog slapen. Dat kan toch niet? Slapen, dat hoort bij de nacht, bij de duisternis. En dat nachtleven, dat hoort toch niet bij u, kind van God? Gemeente, het is Pasen geworden. De levende Christus, de paasvorst, hij staat bij je bed. Word wakker, slaper. Want ik ben al lang op. Kom uit je bed, want dan straalt het vriendelijk, het vernieuwend licht van Pasen je leven binnen. Echt, je moet eruit, hoor. Bed blijven liggen en verder slapen, dat is o zo gevaarlijk. Want, zegt Paulus, dan kom je als slapend tussen de doden terecht. Eigenlijk staat hier in onze tekst, sta op van tussen de doden uit. Letterlijk staat er in het Grieks. Ja, ik huiver een beetje om het te zeggen. Sta op van tussen de lijken. Van tussen de lijken. Besef wel dat dat wat cru klinkt. Zeker als je pas een geliefde hebt moeten begraven. Maar zo staat het er wel. Gemeente, Paulus wil zeggen, door geestelijk te gaan slapen heb je jezelf al, als het ware, al neergelegd op het kerkhof. Je bent weliswaar nog niet dood en begraven, maar je bent er wel heel dichtbij, hoor. En volharden in het kwaad, dat betekent jezelf brengen op het terrein van de dood en de ondergang. En als hij daar dan blijft liggen, dan kom je terecht in de buitenste duisternis, in het eeuwig verderf. Daar kom je terecht als je zondige gewoonten aan de hand houdt. Vandaar dit appel, dit paasappel. Want kijk, in de zonde vallen, dat is erg, maar in de zonde blijven liggen is nog veel erger. Want wie tussen de lijken blijft liggen, die, zegt Paulus, maakt zich rijp voor het oordeel. En als dat zo blijft in ons leven, dan gaat de deur naar het koninkrijk van God voorgoed voor je dicht. Want geen hoereerder of onrein of gierigaard heeft erfenis in het koninkrijk van Christus en van God, zegt vers 5. Ook hier geldt, je wordt niet slapende rijk, hoor. Daarom, zegt hij, ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden. Blijf geen minuut langer meer liggen. Word wakker uit je verdovende roes. Kom tot inkeer. Draai je niet om, maar kom eruit. En doe de gordijnen open. Want het is Pasen geweest. Jezus leeft in eeuwigheid. En de paaszon, die werpt zijn stralen breed uit. Zijn licht schijnt nu. De levende Christus komt je kamer binnen en hij legt als het ware de hand op je schouder en hij zegt het vanmiddag: Stefan, Annemarie, Matthijs, Rianne, Jan, Ariëne, wakker worden, opstaan, het is de hoogste tijd. En nou eerlijk, hoe lang staat hij al te roepen, zondag aan zondag, en jij je snurkt maar door, hoe lang al, weken, maanden, misschien wel jaren. En wat een wonder dat hij nog steeds die wekroep laat horen. Dat de verhoogde heren niet zegt: nou, slaap nou maar door. Ik heb al zo vaak geroepen, nou moet je het zelf maar weten. Als je dan de dood liever hebt dan het leven. Nee, hij heeft je niet over voor het eeuwig verderf. Iemand zegt: is het waar? Kan het dan toch nog goed met me komen? Word ik niet ontslagen uit mijn geestelijke betrekking? Ik die zo mijn tijd heb verslapen, al die tijd. Zit je daarmee? Heb je daar berouw van? Bedenkt, hij roept je nog omdat hij zoveel om je geeft. Zoveel dat hij voor jou de man van smarten wilde worden. Dat hij voor jou aan het kruis wilde lijden tot in de Godverlatenheid toe. Dat hij voor jou zo zwaar leed dat hij met zijn doorboorde hand op de deur van het vaderhuis heeft gebonkt. Maar de deur ging niet open. Hij moest het uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat waarom van hem, dat geeft een diepere vulling aan dat daarom van onze tekst. Daarom, omdat hij zoveel van je houdt, daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaap en ik, Christus, zal over je licht. Kijk, als iemand in de eerste eeuw tot bekering kwam, ja, dan deed hij belijdenis en dan werd hij ook gedoopt. En bij die ceremonie stond dan zo iemand op een kleedje in de kerk, in de christelijke gemeente. En eerst maakt hij dan een afwerend gebaar naar het westen. De richting van het westen, daar waar de zon ondergaat. Met andere woorden, ik zweer het rijk van de duisternis af. En vervolgens maakt hij dan een begeerig gebaar in de richting van het oosten, daar waar de zon opgaat. Met andere woorden, ik strek mij uit naar het rijk van het licht. Het rijk van de duisternis afzweren en je naar het licht keren. Nou, dat vinden we ook terug in onze tekst. Ontwaken uit je zonde slapen, je keren tot de vorst van Pasen. Ja, dat is toch het kenmerk van het geloofsleven. Dat je ziel, je hart zich keert naar de Heer Jezus. Je weet wel, jongens en meisjes, zoals een zonnebloem. Hè? Die keert zich naar het licht van de zon. Die draait zelfs helemaal mee met de zon. Zo, je hart keren naar de Heer Jezus Christus. Je weet, het is Pasen geweest. De Heer Jezus is opgestaan. Maar dat is niet genoeg, hoor. Ik zeg het wel eens met kerst, hè. Was de Heer Jezus in Bethlehem geboren, maar niet in je hart geboren. Was hij duizendmaal in Bethlehem geboren, maar niet in je hart geboren, was ik nog verloren. Al was de Heer Jezus duizend keer opgestaan uit het graf, maar je bent niet met hem opgestaan, dan is het nog verloren. En daarom klinkt die oproep: ontwaakt en sta op. En dat, gemeente, dat is een bevel, dat is een opdracht. Paulus zegt niet heel vroom: Ach, lieve mensen, mochten jullie het ware opstaan dan nog eens geschonken worden. Hij zegt ook niet, gemeenteleden, bid nou de Heer voortdurend of hij je wil doen ontwaken. Dat is natuurlijk ook wel goed om erom te vragen. Maar zo zegt Paulus het niet. Hij geeft het als een bevel, ontwaakt en sta op uit de doden. Opstaan van tussen de doden uit. Dat betekent dat je ziel, je hart zich wendt tot het licht, de Heer Jezus. Dat je naar hem toegekeerd gaat leven in die gelovige diepe afhankelijkheid. Dat je je zondige gewoonte gaat afzweren en je tot Jezus keert. Ja, doe het nu, vanmiddag. En wat een wonder dan, als daar dan dit antwoord komt op zijn wekroep. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Door de kracht van uw geest uitgedreven, treden wij uit ons zondegraf. Leer ons dagelijks in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan, achter u ten hemel gaan. Opstaan. Wat een geweldige zegen is dat, want, en dat is een geweldige belofte, dan zal Christus over u lichten. Geen twijfel aan, dan zal hij u bestralen met zijn heerlijkheid. Ja, dan wordt het weer licht van binnen bij u. Dan komt weer een blijde glans over je zielenleven. Als je weer dicht bij hem mag leven, je Heer en je Heiland. Afhankelijk en aanhankelijk. Want gemeente, alleen levend uit zijn licht kunnen wij het paasleven leven. En dan wandel je weer in het licht met Jezus. Dan heb je weer uitstraling. En dan verspreid je ook licht voor anderen. Ook hierheen de duistere deel van de stad. En dan word je zogezegd zelf een paaszonnetje. Ja, ook dat maakt Paulus heel concreet. Hij werkt dat verder uit in de versen 16 tot en met 21. Ontwaken en opstaan, dat betekent activiteit, maar dan in positieve zin. Groot is uw roeping en heilig uw taak. Opstaan om aan het werk te gaan in de dienst van de Heer. En dan moet u opletten, dan geeft Paulus 7 dienstorders mee. 7. Ja, 7, dat is toch het getal van de volheid. Het getal van de Heere God is toch 777. 7 concrete aanwijzingen. Allereerst zegt hij voorzichtig wandelen vanuit de wijsheid. Dus vanuit de kinderlijke vrezen des Heren, want dat is het beginsel der wijsheid. Voorzichtig leven. Bang om je hemelse vader verdriet te doen. Bang om door verkeerd gedrag zijn naam en zijn koninkrijk schade toe te brengen. 2. Paulus zegt de tijd uitkopen omdat de dagen boos zijn. Dat voelt hij wel, dat raakt je agenda. Dat wil zeggen dat je je tijd op een goede manier moet gaan invullen. Zo invullen dat je tijd vrij krijgt voor de omgang met de Heer en voor de zorg aan de naast. De tijd uitkopen. Hoort u dat? Kopen. Dat kost dus nog wel eens wat. Je moet er ook wel eens iets van je eigen pleziertjes voor opzij zetten. De tijd uitkopen, dat is nodig, zegt Paulus, hoe actueel, want wij leven in de boze dagen. Dat wil zeggen een tijd die vol is van verleiding en ongerechtigheid. O, laat de boze je tijd niet stelen, maar koop de tijd uit. 3, versta wat de wil van God is. Dat wil zeggen dat je in belangrijke beslissingen zoekt naar Gods plan met je leven. Want ja, broeder, zuster, u kunt natuurlijk wel willen gaan verhuizen, een andere baan willen nemen of een verkering aangaan met deze of geen. Hè? Maar weet je nou ook of dat mag van de Heer? Hè? En Gods wil verstaan, dat betekent ook dat je in alles wilt leven naar de geboden van God. Dat je bidt en smeekt, leer mij Heere naar uw wil te handelen. 4. De 4e zegt, hij wordt niet dronken in wijn, maar wordt dronken van liefde in de Heere. Zoals de bruid van het Hooglied, weet u wel. Wordt vervuld met de geest. Jongelui, giet je maag niet vol, borden vol met alcohol. Want overdaad schaadt, echt hoor. Paulus zegt, laat je ziel maar vullen met de Heilige Geest. Zodat je niet onder invloed van alcohol allerlei ongein uitslaat. Maar zo, dat je vol bent van de Heer. Dat je mond overvloeit van zijn eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. 5, de sprekende onder elkaar. bij psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Niet roddelen. Niet negatief praten. Maar laat het onderlinge gesprekken positief, opbouwend zijn. Laat de toon van het onderlinge gesprek gezet worden door het zingen van geestelijke liederen. Om zo samen de Heere groot te maken. 6. Leid een dankbaar leven. In plaats van mopperen en klagen, God de Vader altijd danken voor zijn zegeningen in de naam van zijn Zoon. Ja, dan is de Heere daar o zo blij mee. En 7. Wees elkaar onderdanig in de vreze van God. Niet over elkaar de baas willen spelen, niet willen heersen, maar de minste willen zijn. De ander willen dienen, bukken voor elkaar. Ja, dat komt in het woordenboek van de wereld niet voor. Maar hij behoort wel bij het paasleven van Gods kinderen. Omdat wij leerden bukken bij het kruis. Ja, toch? Mijn broeder en zuster, hebt u toch geleerd, hè? Dat bukken. Bukken aan de voet van het kruis van je heiland. Telkens weer. En gemeente, dat opstandingsleven, dat is tot eer van God. En zeg nu zelf, de eer van zijn naam. Dat is toch het allerbelangrijkste in ons leven. Daartoe zijn wij toch geschapen. We zijn het met de zonde van kwijtgeraakt. Maar in de bekering en de vernieuwing van ons leven worden we weer gericht op de eer van God. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Gekruisigde en opgestaan, Heer, staat naast u. Hoor zijn stem. Word wakker. Trek je overeind aan het woord van de tekst. Want hij, Jezus, heeft de dood overwonnen. Pasen laat het zien. Hij, de heiland, kan alle doodsmachten aan. Zijn licht kan al je duisternis aan. Al je zonden. Zelfs al je verslavingen. Ook al je doodsheid en dorheid en geesteloosheid. En noem maar op. Hij kan het aan. En daarom roept hij ook u en jou. Die geestelijk nog helemaal dood bent. Die in kerkdienst uitzit, zo gezegd. En die nog nooit iets van hem en voor hem gevoeld hebt. U die nog slaapt, de slaap van de geestelijke dood. Jezus zelf zegt het in Johannes 5. De uren komt en is nu dat de doden, hoort u dat? De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, ze zullen leven. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Gemeente, onze tekst is een appelwoord. Voor slapers onder Gods kinderen allereerst. Maar toch ook, ja, een woord voor levenlozen, voor dode zondaren. Al is dan in dat bekende gezang 165 van de hervormde bundel in die twee coupletten de volgorde omgekeerd. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer hij u als rechter komt richten. Ontwaakt en sta op. Het gevaar is zo groot. Wie kiest overdwaasde voor het levende dood. En welzalig de vrome die wandelt in het licht door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, zal nimmer meer nacht voor hem wezen. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Zo spreekt van de hemel uw heiland, Gods Zoon. Amen. Weet je, we gaan samen zingen. Avondzang 1 en 7. We zingen samen van Christus en zijn licht. Avondzang vers 1 en vers 7. Winter, laten we nu samen de Heer danken en bidden. Ja, Heere, zo mogen wij tot u komen in eerbied en in verwondering en dankbaarheid. Dat u het bent die ons komt wakker maken. Want Heer, als u het niet zou doen door de kracht van uw woord en geest, we zouden ons doodslapen. Ja, ook na ontvangen genade. En Heere, daarom danken wij u dat u ons de zondagse diensten geeft, waarin uw wekstem tot ons komt en u het wonder doet van de wedergeboorte van het nieuwe leven. Waarin u, Heere, ook uw kinderen bij de schouder wil grijpen om ze wakker te maken als ze zijn ingedommeld. Ja, Heere, er zijn ook kinderen van u die dicht bij u leven op dit moment. Maar Heer, laat het zo mogen zijn dat allen die in u begrepen zijn, o grote Christus, mogen leven als paasgetuigen. Ik zeg het allen dat hij leeft, dat hij verrezen is. En als anderen zeg ik zie er niks van. Dat het dan zo mag zijn dat we het kunnen getuigen. Ik ervaar het zelf, ik heb het zelf ervaren in mijn leven. Afgelopen zondag nog. Heer, laat het zo zijn in het werk en onze studie, overal waar u ons hebt geplaatst. Geef dat wij daar mogen leven als opgewekte christenen in de diepe zin van het woord. Ook zelfs dan wanneer het kruis zwaar drukt op onze schouders. En Heer, die zijn er ook onder ons. Waar zoveel zorg is, verdriet in het gezin. Maar Heer, laat het voor ons een heiligend kruis zijn. Want u bent het toch die beloofd hebt dat u kracht naar kruis wil schenken. Heer, wilt u dat waarmaken ook bij hen die zwaar worden aangevochten. Wil Heer ook zijn bij hen die zo verstrikt zitten in de macht van de zonde. Zoals die oudeling die we genoemd hebben. Maar die er dankzij u toch ook weer is uitgekomen. En Heer, u bent u nog altijd dezelfde. En wilt u dan ook geven dat mensen die u zijn kwijtgeraakt. Of die verslaafd zijn geraakt aan dit of aan dat. Heren, dat zij de weg mogen terugvinden. Dat uw opstandingskracht zich laat gelden in hun leven. Heren, wees ook met hen die verdrietig zijn. Omdat ze die andere, die geliefde, zo missen. Want heren, ook al mogen we dan staan in de kracht van het geloof. Zij die alleen staan. Die alleen zijn komen te staan. Zullen het toch ook zeggen. Het wordt nooit meer zoals vroeger. En ik mis die ander zo. En dat we zelfs bij het thuiskomen uit de macht van de gewoonte twee kopjes koffie zetten om het dan te ontdekken dat die ander er niet meer is. Heer, het is zo pijnlijk en de muren kunnen zo op ons afkomen. Maar wilt u daar zijn, Heer, met uw troostrijke aanwezigheid, ook met troost en de kracht van uw woord. En wilt u geven, Heer, dat we mogen uitzien naar de opstanding der doden. Dat u, Heer Jezus, niet alleen ons lichaam, het lichaam van uw kinderen nieuw zult maken, maar dat u een nieuwe schepping teweeg zult brengen. Ja, dan wordt alles nieuw. En dan zullen wij volmaakt wandelen in het licht, als kinderen van de opstanding. Heere, dat die hoop ons dan kracht zal geven om het leed te dragen. Dat die hoop ons doet uitzien. En dat wij ook als jonge mensen zullen beseffen dat daarin de zin en de kracht, het doel van ons leven, ligt te leven als paasgetuigen, als opgewekte kinderen van u. Heere, zegen zo de jeugd van de gemeente. Ze hebben veel meer verleiding dan de ouderen vroeger. O God, wilt u hen vasthouden en geef ze het te doen ervaren dat het leven met u zo geweldig rijk is. En dat ze zo ook tot zegen mogen zijn voor de gemeente. Wees Heer ook met de ouderen. Wellicht luisteren er ook veel van hen met ons mee. Wil hen troosten, Heer, vanuit dit uw woord. Als ze het hebben ervaren dat u als het ware zelf naast hen bent gaan zitten. Om hen te schenken de zegen van uw woord. Opdat ze in uw kracht verder kunnen. En dat ze het ook mogen belijden. Hoe dichter ik nader het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg. Heer, gedenk zo alle kruisdragers. U weet wat in ieder van ons nodig heeft. We danken u voor alle zegeningen. Als er bijzondere mijlpalen zijn in ons bestaan. Heer, dat we u de eer mogen geven. Wil Heer ook zijn met allen die bijzondere taak hebben in uw koninkrijk. In het werk van de zending, de evangelisatie. Zij die staan op vooruitgeschoven posten. Heer, dat ze altijd weer mogen zien op u, die het hebben beloofd. had de arbeid in u de Heere gedaan, de opgestane Heere, niet ijdel, niet te vergeefs zal zijn. Dat Heer ook de broeders van de kerkenraad en de dienaar van het woord aan deze plaats uit die belofte samen mogen leven. Zo uw gemeente bouwen hier en over het rond der aarde. Gedenk uw volk Israël en wil Heer uw belofte spoedig vervullen. Dat de bedekking wordt weggenomen en dat Heer ook dat volk, Heer Jezus de Messias, de gekruisde en opgestane, te voet mag vallen. Dat zal toch tot zegen zijn, ook voor de heidenvolken. Heer, gedenk ook de Messias belijdende Joden, in bijzonder die het vaak ook moeilijk hebben, te midden van hun eigen volk, zelfs vaak worden verdrukt en aangevallen. Bescherm hen, o God, door uw hand, dat ook zij het mogen ervaren. Want u hebt gezegd, Heer Jezus, en ziet, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En u is gegeven, op grond van Goede Vrijdag en Pasen, alle macht in de hemel en in de en op de aarde. Heere, geprezen zij uw naam. Lam dat onze zonde op zich nam. U opgestane Heere, u zij de victorie, nu en immermeer. Amen. Weten wij willen samen nog zingen, Psalm 89, daarvan het zevende vers. 89 vers 7. Gaat er nu heen in de vrede en de vreugde van Pasen. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.